Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Lof zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht. Wij willen samen gaan zingen van de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Toen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 14 en we zingen in aansluiting daarop van Psalm 98 het eerste vers. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 35, wat is dat gezegd? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zei, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, en we lezen de versen 1 tot en met 20, Lucas 2, vanaf vers 1 tot en met 20, en het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was, en ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde, en ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God, zeggende, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in de mensen een welbehaag. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakte het al onbekend het woord dat er van dit kindje gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overlegde die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Wij schrijven vanmorgen boven onze tekstwoorden de geboorte van Jezus Christus, Gods Zoon, in Bethlehem, de stad Davids. Drie gedachten, allereerst letten wij op de omstandigheden waaronder de Zoon van God geboren werd. En daar kijken we naar de versen 1 en 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. En dan die enorme tegenstelling van Rome, dat machtige wereldrijk, met een keizer die zichzelf tot een zoon van God heeft verheven. En dan horen wij over de werkelijke geboorte van de Zoon van God, hoe dat plaatsvond. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Dus dat zijn de omstandigheden waaronder Gods Zoon naar de wereld kwam. En dan gaan we letten op de mensen voor wie hij geboren werd, vers 10 en 11. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, dat betekent letterlijk die het hele volk van Israël wezen zal. En die zaligmaker is in de eerste plaats voor het volk der Joden geboren. En dan komt dat persoonlijke element in vers 11, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. En tenslotte gaan we letten op de uitkomst van de geboorte van Gods Zoon, vers 16 en 17. En ze kwamen met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakte ze al onbekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. Je zou er haar zin in krijgen, of niet? Kunt u begrijpen dat er bijna niemand naar de kribbe ging? Ik hoop dat het in Hellouw anders zal zijn als in Bethlehem vanmorgen. Dat het druk zal zijn bij het kind. Om met je hele ziel en zaligheid je aan hem toe te betrouwen. Het is niet te vergeefs. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Laat ons bidden. Heere, u hebt uw kind willen wegschenken aan een wereld verloren in schuld. U wist het als geen ander, dat er niemand van de mensenkinderen naar u zou vragen of naar u zou zoeken of tot u zou komen. Bent u zelf tot ons gekomen. En hoe? Niet als die hoge majesteit. Tijdelijke God, tot wie niemand naderen kan, maar in uw Zoon Jezus Christus, die in onze menselijke natuur geboren wilde worden. O, waar nu eeuwenlang het Oude Testament zwanger van was, mag nu gelden Gods belofte, is heerlijk vervuld. Het kind is geboren. Het kind dat bemind wil worden. O Heer, en nu is het uw liefde die aan onze liefde vooraf gaat. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daar ligt hij nu. O Heer, en dan worden we vanmorgen allemaal genodigd om de gang naar de kribbe te maken. Omdat u niet wilt dat we verloren zouden gaan. Immers, u hebt uw zoon gezonden om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En waar wij onszelf de eeuwige dood hebben waardig gemaakt door onze zonden tegenover u en onze naasten, hebt u het leven en de zaligheid geheel willen toebetrouwen aan hem die bij machten was. Om dat grote heilswerk, om zondaren met u te verzoenen, te volbrengen. Want laat dat besef bij ons leven dat het kind geboren werd. Om de weg te gaan van lijden en van sterven. Het kind is de man van smarten geworden. Die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met al onze zwakheden. O, als we toch zo in geloof op dit kind mogen zien, zouden we het dan niet beleiden? Heere Jezus, ik hou van u. En dat omdat u eerst van mij hebt gehouden. U hebt dat vuur van de liefde zelf ontstoken in een binnenste. Waar niet anders dan vijandschap en afkeer jegens uw leefde. Daar is verlangen gekomen. Om u te kennen. Om u lief te hebben. Om met u te leven. Het leven is me Christus geworden. Hij die ons leven is. O God, laat die genade verheerlijkt worden in onze harten en waar u dat wondere werk van uw genade al verheerlijkt hebt, mogen we meer en meer leven in die tere gelovige gemeenschap met Christus. Dat onze treden vastgemaakt zullen worden, Heer, in zijn woorden. Die toch voor uw kerk, voor uw bruid, geest en leven mogen zijn. Heer, maak het wel, in spreken en in luisteren, hier, in uw huis, met ons verbonden, of later wellicht de prediking nog horend. Wij vragen het u als, om Jezus weer in de vergeving onze zonden, uit genade alleen. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die bekend zijn gemaakt. En wij willen samen gaan zingen van de lofzang van Maria. De versen 3, 4 en 5. Wij noemen u de lofzang van Maria. De versen 3, 4 en 5. Gemeente, we willen allereerst spreken de omstandigheden waaronder de Zoon van God is geboren geworden. Het wordt direct al gezegd in onze tekstwoorden, het eerste vers, en het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Het is eigenlijk merkwaardig dat de geboorte van de Zoon van God eigenlijk begint in Rome, in het paleis van de machtige keizer Augustus. De alleenheerser van het zogenaamde Imperium Romanum, een wereldrijk dat zich in die dagen uitstrekte van de lage landen van de Rijn, zeg maar bij ons land, en dan tot de Donau toe, en dan van Griekenland, Klein-Azië, het huidige Turkije, tot aan de Eufraat, en dan zo naar het Midden-Oosten toe, Syrië, Palestina, Egypte en dan naar het noorden van Afrika, beginnen bij Libië, Tunesië. Nou, met recht een wereldrijk. Deze Augustus die komt aan het bewind in 31 voor Christus en dan draagt hij nog de naam Octavius. Hij was een adoptiekind van de beroemde Julius Caesar. Dat is de man geweest die dat, ja, door zijn geweldige inzicht als overheerser, als imperator, hij was de man die de strijd voerde, die voor de troepen uitging als het ware. De verdelen heerstactiek die komt bij deze man vandaan en Julius Caesar die is na zijn dood vereerd geworden als een godheid. En wat gebeurt nu op? Octavius, zoals hij heette, een adoptiekind van Julius Caesar, die beschouwde zichzelf als de zoon van God, als de zoon van Julius Caesar. En vandaar dat hij zijn naam liet veranderen, 27 voor Christus. Octavius werd Augustus. En Augustus betekent de verhevene. Verheven boven mensdom uit. Dus tijdens de regering werd deze man al vereerd als een godenzoon. De zoon van God was de titel die hij droeg. En dan nou uitgerekend deze zogenaamde zoon van God. Het instrument blijkt te zijn in de handen van God om Gods zoon geboren te doen worden. In Bethlehem. Want om zijn belastingstelsel in goede orde te brengen, schreef hij voor de hele wereld, voor zijn toenmalige wereldrijk, een beschrijving voor. De mensen moesten zich in laten schrijven in de stad waar de voorouders vandaan kwamen. En vandaar dat wij lezen hier in vers 4 en 5. En Jozef ging ook op van Galilea, de stad Nazareth, naar Judea. De stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. Van Nazareth dus Galilea, het verachte Galilea, de rijden naar Judea, naar Bethlehem, de stad waar Isi gewoond heeft met zijn zonen, de stad waar David is geboren geworden, de stad waar David is gesalfd geworden door Samuel tot koning. En hoe heerlijk gaat nu de Heere zijn almacht tonen, want dat gebod van keizer Augustus dat de hele wereld beschreven moest worden, gaat de Heere nu gebruiken om het woord van de profeet Micha in vervulling te doen. Gaan, o gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en niet uitgangen zijn van alles van de dagen der eeuwigheid. Dus die Augustus, die verhevene, die godenzoon, die denkt dat hij alle macht heeft op aarde, blijkt slechts een marionet te zijn van God om de ware zoon van God geboren te doen worden in Bethlehem, precies zoals eeuwen tevoren dat al door de profeet Micha was voorzegd. Nu die heerser, de Heer Jezus Christus, die een heerser zal zijn, wiens dagen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Oh, daarin wordt nog eens zijn godheid uitdrukkelijk. aan de orde gesteld. Bedenk het toch dat dat kind dat geboren staat te worden, God uit God is. En licht uit licht. Een zoon is ons, een kind is ons gegeven, zoon is ons geboren. En de heerschappij is op zijn schouder. En dan worden zijn namen genoemd waarin die godheid van Christus zo nadrukkelijk aan de orde komt, nietwaar. En je zult zijn naam heten Vrede, Vorst, Vader der Eeuwige, sterke God. Nou, die God, ik heb het in mijn gebed proberen te verwoorden, die God is mens geworden. Is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. We hebben beleden met de Heidelberger Catechismus waarom die heilige ontvangenis was. En die geboorte van Jezus, opdat hij onze middelaar zou zijn, die met zijn volkomen onschuld, mijn schuld en zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, zou bedekken. O mijn lieve mensen, ons hele leven van de moederschoot af tot onze laatste adem toch. Wordt, wanneer we maar een kruimel geloof in ons hart mag leven, jegens Christus, bedekt door zijn gerechtigheid. Om nou te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Want dat is nou het eigen van het geloof, nietwaar? Dat wij onze handen mogen slaan om de gerechtigheid van Christus. Want die alleen red van de dood. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als geweest. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Maar dit kind ligt nu nog veilig opgeborgen in de moederschoot van Maria. Terwijl zijn ouders nu op weg moeten van Nazareth naar Bethlehem. 140 kilometer. Daar gaan ze. Op bevel van keizer Augustus. Maar nu weten we veel meer naar het welbehagen van de Heere. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Maar ook al gebeurt dit alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hoe zwaar moet de reis voor dit meisje, want dat was het. Kind van de jaren 15, 16, hoe zwaar moet die reis voor dat meisje niet geweest zijn, hoogzwanger. En dan je biezen moeten pakken, dan zo'n reis gaan aanvaarden. Zal ze de Heer niet daarin betrokken hebben? Heer, u bent toch degene die weet heeft van mijn positie? Waar moet ik straks bevallen? Kan niks meenemen. En ten diepste, ze weet eigenlijk niet wat haar overkomen zal. Het zal ook voor haar de eerste keer zijn dat ze een kindje gaat baren. En dan onder zulke omstandigheden. Weet u, dat zijn vragen die bij u en mij opkomen. Maar we lezen er van Maria niets van. En wat is nou het geheim van Maria? Wel, u weet dat engel Gabriel bij haar op bezoek geweest is. En dat hij tegen haar gezegd heeft. Wees gegroet. Maria. Begenadigde. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En dan wordt haar verkondigd. Dat ze zwanger zal worden. En dat ze een zoon zal baren. Die de zoon van de Allerhoogste genaamd zal worden. En dan weet u wat dat kind antwoordt. Niet in ongeloof, maar vanwege haar onschuld. Hoe kan dat? Ik ben toch niet getrouwd? De Heilige Geest zal over u komen. En dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En dan, en dat is de dragende kracht van haar geweest. Dan zegt ze, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Daar is die totale geloofsovergave van haar. Hierin geeft ze zich helemaal over aan de weg die de Heren met haar gaat. Dus ook aan deze weg. U weet, ze is bij Elisabeth geweest. Ze heeft daar 3 maanden verbleven. En nu ze kennelijk weg moet uit Nazareth om naar Bethlehem te gaan, is ze in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere gegaan, mij geschieden naar uw woord. Hoe jong en onervaren dit kind ook mag zijn, ze mag nou eigenlijk als moeder al, als aanstaande moeder van dit kind, het beeld van dit kind vertonen. Ik moet denken aan het moment dat de discipelen aan Jezus vragen, leer ons bidden. En dan leert Jezus zijn kerk het allervolmaakste gebed. En daar komt die passage in voor en daar moest ik aan denken. En nu Maria zo gewillig op reis gaat samen met Jozef. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Deze geschiedenis leert ons dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen, Gods gedachten hoger dan onze gedachten. Maar Maria mag zich in geloof aan haar Heer overgeven, terwijl alle omstandigheden tegen haar pleiten niet waren. Want ja, als je nou beloofd is geworden dat God haar kind de troon van David zal geven, en dat hij over het huis van Jacob koning zal zijn in eeuwigheid. En dat aan zijn koninkrijk geen einde zal zijn. En als je dan weet dat op de troon van David notabene een heiden zit, Herodes de Grote. Een man die straks verantwoordelijk zal zijn voor die gruwelijke kindermoord in Bethlehem. Juist omdat hij dit kind dat Maria zal gaan baren uit de weg wilde ruimen zo snel mogelijk. O, wat was hij bang voor zijn troon en voor zijn eer. En in Rome zit dan de Augustus, de verheven. Nou, mensen die zich nooit zullen laten verdringen, nietwaar? Hun namen geven al getuigenis van hoe ze in elkaar steken. De grote en de verhevene. En dan, haar kind zal op de troon van David zitten. En koning zijn tot in eeuwigheid. Ja, maar het geloof vermag alle dingen. Zij heeft in haar lofzang gezongen. En dan moet je zien hoe zij naar die machtigen heeft gekeken. Machtig heeft hij van de tronen afgetrokken. Heeft strooit hoogmoedig in de gedachten van hun hart. Al die elementen kwamen dan voor in de lofzang van Maria die we zojuist hebben gezongen. Maar ondertussen lijkt het natuurlijk nergens op. Want hebben de machtigen en de groten der aarde het voor het zeggen. En het wordt nog erger. Want ze komen in Bethlehem. Wat zullen ze blij geweest zijn als ze er eindelijk waren. En dan nog een plekje zoeken voor de nacht. Een hoogzwangere Maria. Geen plaats. Het staat er eenvoudig omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Maar dat moet toch wat geweest zijn. Als je dan als hoogzwangere vrouw op het punt van bevallen staat en je zoekt een plekje. En er is geen plekje. Ik herinner mij nog een vakantie in Schotland. Wij waren op basis van bed en breakfast naar Schotland afgereisd. En we dachten s'avonds, nou gaan we maar eens een bed en breakfast kamer opzoeken en dat was allemaal bezet. En we reden maar bezet. Bezet. Hè? No vacancy staat er dan. No vacancy. En op een gegeven moment dacht ik, jongens, je zult toch vannacht in de auto moeten slapen. Maar we hadden nog een auto. Maar goed, hier geen plek. Uiteindelijk hebben wij wel een plekje gevonden. Uiteindelijk wel. Het was niet best, maar we hebben wat gevonden. Maar hier geen plek. En dan komen ze uiteindelijk in een beestenstal terecht. We hebben het over de koning der koningen. En over de Heere der Heren. We hebben het over de Zoon van God, die in de wereld is gekomen om u en mij van onze zonden te bevrijden. Die gekomen is om ons te redden van de dood. Die gekomen is om ons het eeuwig leven te geven. Geen plek. En voordat we nu die herberg hier er verlangs geeft, mag ik toch wel vragen, en ik stel die vraag ook aan mezelf. Is er nu plaats gekomen in u en jou en mijn hart? Nou, geef maar antwoord. Want als hij een plaats in je leven heeft gekregen, dan heeft hij de voornaamste plaats gekregen in je leven. Want dan ga ik, zoals Johannes dat zegt, dan ga ik minder worden. En dan krijgt hij steeds meer gestalte. Dan wordt hij de Heere van mijn leven. En dan kan ik niet meer zonder hem. Weet je hoe in de schrift genoemd wordt? Dan is hij mijn liefste. Of heb ik eerst met al de vezelen van mijn bestaan de zonde lief gehad. Dan ga ik de zonde haat. En ik ga ze zoveel mogelijk bestrijden. Vanuit zijn kracht. Want anders is het onbegonnen werk. Ach, dat weet u wel eens. U bent ook misschien door een preek aangesproken. En u dacht, nee, maar nou wordt alles anders. En dan maandag en dinsdag heb je het nog geprobeerd. En woensdag zit je alweer als een moedeloos mens. En zeg, jongens, het wordt helemaal niks. Nee, het wordt ook helemaal niks. En als je dat nou door genade mag leren, dat het niks wordt, dan heb je de kracht nodig van hem. Nou, en dan moet je kijken, daar ligt hij nou voor. Het is Israëls God die krachtig heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God, elk moet hem vrezen. Het is geen vrijblijvende kwestie, dat begrijp ik toch wel. Het is toch een zaak van leven of dood. Of we gewoon onverschillig langs die kribben voorbij lopen. Of dat er een moment komt in je leven dat je zegt, oh God, mag ik die stal nog binnen? Ben niet waard dat ik onder uw dak heen kom? Begrijp je het? Ik hoop het, dat je het mag weten. Wonderen dat ik nog in een beestenstal mag komen. Want dan krijg je toch enigszins in de gaten wie je zelf bent. En dat je het van genade moet hebben. Nou, daar ligt het. Daar ligt de genade klaar. Wil je het hart van God in liefde tot zondaren zien? Kom dan. Je hoeft niet op de herfst te wachten. Kom op. Je had er gisteren al moeten zijn, bij wijze van spreek. Maar als er niet van gekomen is, dan nu. Die herders kwamen met haast. Om nou zo tot hem te komen. Op deze tweede kerstdag. Ik las ter voorbereiding van deze preek nog een preek van de prins der predikers, Spurgeon. U hebt er misschien wel eens van gehoord. Een Engelse prediker die duizenden mensen trok in zijn tijd. Zijn kerk was een tabernakel, zo werd hij genoemd. Er konden wel 5000 mensen in, geloof ik. En die was dan ook bezet. Daar zijn duizenden mensen onder zijn prediking tot geloof en bekering gekomen. Er zijn er duizenden naar de kribben gegaan in Londen. Nou, we zitten misschien met 60 mensen vanmorgen in Hellouw. Als er nou in Londen duizenden mensen naar de kribben gaan, kom helau. Mag ik je dan bidden? Als gezant van Christus wegen. En nou laten we Spurgeon spreken. Zullen we dat doen? Die mag dan nog spreken. Nadat hij gestorven is. En hij moest luisteren, dan ga ik preek lezen voor u. Ben je niet gewend, maar je moet bij 5 minuten proberen. Gaan we preek lezen. De grote prins der predikers, die zegt: ik zeg tot u die de enige ware vrede en blijdschap wilt leren kennen. Kom naar het kindje in Bethlehem. Het is eigenlijk dezelfde boodschap als die we net gehoord hebben. Kom naar het kindje in Bethlehem om ware vrede en blijdschap te vinden. Hij die later de man van smarten zal zijn. Het plaatsvervangende offer voor zondaars. Moet je eens luisteren, lieve kinderen. Dit zegt Spurgeon tegen jullie. Kom, kleine kinderen. Jongens en meisjes. Want hij was ook een jongen. Het heilige kind Jezus is de zaligmaker van kinderen. En hij zegt nog steeds, laat de kinderen tot me komen en verhindert ze niet. Ik kijk naar onze jonge meiden in de kerk. Kom hierheen, jonge dames, die nog aan het begin van uw schoonheid staat. En verheug u als Maria in God uw zalig maken. De maagd droeg hem aan haar boezem. Dus kom, draag hem in je hart. En zeg dan, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En u, mannen, op het toppunt van uw kracht, vergeet niet hoe Jozef voor hem zorgde en hem met eerbiedige aandacht in zijn jonge jaren gadesloeg. Wees als een vader en helper voor zijn zaak. Heilig uw kracht tot zijn dienst. En u, dames, getrouwd of weduwe, kom als Anna en belijd de Heer dat u de verlossing van Israël gezien hebt. En u grijzaards die als een Simeon bereid bent om in vrede heen te gaan, kom en neem deze zaligmaker in uw armen. Bid hem, bind hem aan u als uw zaligmaker en u alles. Nou, u ziet wel dat God er alles aan gelegen is. Dat het druk zal worden in de stal. Tot nog toe zijn Maria en Jozef alleen. Maar nou gaan we naar onze tweede gedachte. De mensen voor wie die geboren werd. Want God gaat nou zelf zorgen dat er mensen naar de stal zullen gaan. En dat doet hij nog. Dat doet hij nog. Anders zou het er niet van komen. En nou, hoe doet hij dat? Nou, u kent allemaal de geschiedenis. Dan is daar bij die herders in Efraters velden. De engel. En die komt de blijdschap van de hemelse vader verwoorden. Je zou het zo kunnen zeggen. God is vader geworden. Van het mensenkind Jezus. En daar is blijdschap bij God. Blijdschap over zijn kind. En hij wil dat dat hier op aarde bekend wordt gemaakt. Want hij is kind geworden, mens geworden. Om mensen te redden. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt zondaren aan. En daarom ligt dat kind er in de kudde en daarom is vader zo blij. En die blijdschap moet eruit. Ziet, ik verkondig u, grote blijdschap, mega blijdschap staat er in het Grieks. Die voor het hele volk zal wezen, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heer? In de stad Davids. Ja. Je vraagt je af, heren, waarom nou die herders daar? Waarom zijn die nou degene die die boodschap mogen horen? Waarom niet de priesters in Jeruzalem of de levieten? Ik kan er maar één antwoord op geven. Om het eeuwig welbehaag. Laten we nou alsjeblieft niks in die herders leggen waardoor ze een goden welbehagelijk voorwerp zouden zijn. Want dan loochenen we de genade Gods. Als die u opzoekt, broeder, was dat dan omdat u zo'n lieve broeder was? Of was het omdat hij u lief had? Nou, daar heb je het nou. Dat is het enige antwoord dat ik erop kan geven. Daarom alleen. En waarom zitten wij hier vanmorgen? Hoe komt dat? De psalmdichter zingt er dit van. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Oh, als je nou zo eens mag gaan zien. En als je nou zo eens mag gaan horen. Dan word je steeds kleiner. En dan wordt het wonder van Gods genade in je leven alsmaar groter. Alsmaar groter. Het hele volk zal wezen. Nou, u weet wat er van gekomen is. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Vandaar dat er niemand in die stal kwam. Er was geen levende verwachting onder het volk. De stem van de profetie was al 400 jaar niet meer gehoord. Er werd geen geloof meer gevonden. Niet of nauwelijks. En dan hier die herfst naar de stal van Bethlehem. Maar gaat God dan aan de heidenen voorbij? Oh nee, geen zin. Maar eerst voor de Jood en dan voor de Griek. En dat zien we gebeuren. Er komen eerst die Joden in de stal. En dan wordt het kind later naar Jeruzalem gebracht, naar de tempel. En dan staat er ook weer een volbloed Jood, Simeon, klaar om dat kind in de armen te sluiten. Waar hij de verwachting Israëls, of de verlossing van Israël verwachtte. Maar dat is wel opmerkelijk, gemeente. Dan staat die Simeon met dat kind in de arm. Oh, wat zal hij dat kind lief gehad hebben. Want hij wist het, hè. Nu is het goed, Heer, tussen u en mij. Hier heb ik nou heel mijn leven naar uitgezien. En wat zingt die man dan? Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk. Dat zijn de heidenen. Straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht het heidendom verlicht. En dan pas komt Israël. En Israël zal verhogen. O, dat is toch bijzonder. Hè? Hoe daardoor die man die zo vol is van Christus. Dat loflied voor de heidenen wordt gezongen. Het is nog niet zo vreemd in die zin, want wij komen het al in Psalm 98 tegen. Vanmorgen zijn we begonnen met het eerste vers en dan gaat het ook over het heidendom. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand van sterkte en Heere, zijn heilige arm vocht hij alleen. En dan... Dat heil, dat is dat heil in Christus. Dat is dat heil dat in de kribbe ligt. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Nou, daar ligt hij. De Heer, kijk, en dat is nou het geloof. De Heer, onze gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. In volkomen onschuld ligt hij daar. Zo vlekkeloos en ongeschonden. En dan komt het. Voor het heidendom tentoongespreid. Voor ons. Niet Joden. En daarom. U merkt wel, het wordt steeds laagdrempeliger. Misschien zwer je nu maar om die staldeur heen. Maar nu naar binnen. Kom. Om die gerechtigheid die redt van de dood te aanschouwen. Te omhelzen. Te beminnen. Te verheerlijken. Groot te maken. Heen is voor u geboren de zaligmaker, welk is Christus de Heer. En zo komen we bij onze derde gedachte. De uitkomst van zijn geboren worden. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. Heel apart. Ze gaan op pad vanwege het woord dat geschied is. Niet vanwege al die bijzondere gebeurtenissen. En dat is natuurlijk wel geweest als je ineens door de heerlijkheid van de Heer omschenen wordt. En je vreest met geweldige vrees. En je wordt gerustgesteld door de engel. En je hoort dan die boodschap. Ik verkondig je grote blijdschap. En dat dan tenslotte die hemel vervuld wordt met heerlegers van engelen, en het klinkt ere zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde, mensen en welbaren. Wat een bevinding, wat kun je daar al niet van vertellen? Nee, ze gaan uit op het woord dat geschied is. En dat is een les voor ons allemaal. Op zichzelf, dat begrijpt u wel, zijn de dingen die gebeurd zijn geweldig. Maar ze zijn allemaal voorbij. Die engel is weg. De heerlijkheid is weg. De engelen zijn weg. Het ere zijn God is verstomd. Het is weer net zo donker als dat het altijd geweest is 's nachts. Maar het woord. Dat levend en krachtig is. Voor een ieder die gelooft. Kijk. Dat woord heeft zijn werking gedaan in hun hart. En daar gaan ze. Ze kwamen met haast en ze hadden er nog een belofte bij gekregen ook. Jullie zullen het kind vinden. En een teken in doeken gewonden en liggende in de kribben. Ja, dan vraag je je af, waar moet je zoeken? Ja, je zullen het kind vinden. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. We gaan er straks van zien. En dan komen ze bij de stal. Dan komen ze bij de krib. En dan moet je eens kijken wat er staat. Ze kwamen met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de krib. Precies zoals de engel het hen had verkondigd. Ook mooi, hè? Jozef en Maria, die zijn maar samen bij dat kind. En wat zijn ze gelukkig geweest, je kunt het begrijpen. Alles is goed gegaan, door het wonder heen. Moeder en kind, gespaard en bewaard, en daar ligt dat kind in de kribbe. Gelukkige ouders. Onze zaligmaker, Jozef. Ja, Maria. Wat een wonder, ja. Maar dan kun je ook zo begrijpen dat. Dat heb u misschien toch ook wel eens, hoop ik, of jij, dat je. Kijk, ik heb het grote voorrecht dat ik predikant mag zijn. Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik God daarvoor ben. Omdat ik zoveel aan u mag vertellen over mijn koning en over mijn heren en over mijn zaligmaker. Dat is je leven. Maar ik hoop dat jullie ook met elkaar over hem spreken. Jozef en Maria, die hebben dat ook gedaan, je kunt het begrijpen. En dan ineens staan daar, hoeveel herders het geweest zijn, dat weten we niet, maar dan ineens staan daar al die herders in die stal. Gemeenschap der heiligen. Maria en Jozef hebben natuurlijk ook niet kunnen begrijpen hoe die mensen ineens daar binnenkwamen. Hoe weten jullie dat? Nou, dat kun je toch vertellen. Och, anders is de weg geweest door God zelf. Nou, dan kun je toch begrijpen hoe dat zo'n ontmoeting. De Bijbel zegt er niks over verder, maar je kunt daar van alles bij bedenken. Maar weet je, de Bijbel zegt wel dat ze Maria en Jozef zagen. Daar is contact geweest. En het kind. Ja, maar dan gaat het niet. En dat blijkt uit het vervolg niet. Om Maria en Jozef. Hoe belangrijke rol ze op zichzelf gespeeld hebben in dit alles. Maar dan staat er zo prachtig. En als zij het gezien hadden. Dat is het kind. Zij hebben het kind gezien. Daar horen we dat God zijn woord maakt. Waar, want gij zult het kindeke vinden. En dan, en als het het gezien had. Die eerste blik op Jezus, gemeente, weten we ervan. Hoe die vanuit de schrift. Geopenbaard werd. Dat je mocht zien. Dat hij je hoofd als het ware ophief. Om Gods gunst in Christus te aanschouwen. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet mij gunst aanschouwen. Al nu mag je je buigen. Om Gods gunst te zien. Daar ligt nu het kind in wie God al zijn welbehagen heeft. Wil je weten of dat je uitverkoren bent. Gun dat kind een blik waard. Andrew Gray heeft het uitgeroepen. In Glasgow, één blik op Jezus en u bent behouden. En als ze het kind gezien hadden, ja, dan gaan ze naar buiten. En dan staan ze mooi en ze maken alom bekend. En weer, hè, het woord. Dat hun van dit kindelijke gezegd was. En daar gaat het om. Dat we met het woord. Dat over het kind gezegd is vanmorgen. Weer verder gaan. Want ook voor hen is die stalervaring maar één keer geweest. Ze zijn er verder nooit meer geweest misschien. Jozef en Maria in ieder geval helemaal al niet. Maar niet met mijn ervaring op pad, maar met dat wat ik gehoord heb. Het woord dat ons van het kind gezegd is. Ach, en dan weten wij veel meer. Als die herders en Jozef en Maria bij elkaar. Want wij weten dat dit kind. Niet alleen geboren is, het is zo apart in onze 12 artikelen des geloofs, als daarover gesproken wordt over Jezus Christus. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, die geboren is uit de maagd Maria. Maar dan direct, hè, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Hebben we het over hetzelfde kind, hè? Is gestorven. Is begraven. hebben het over hetzelfde kind. En al die dingen zijn van hem voorzegd geworden. Het zijn allemaal woorden geweest. Die in hem vervuld zijn geworden. Als een reisje opgeschoten uit een dorre aarde. Zo begint het profetisch. Maar ook als een lam ter slachting geleid, profetisch. Bij de rijken is een dood geweest, profetisch. Het overtreders geteld geweest, profetisch. De woorden hiervan dit kindeke gezegd zijn. Die is opgestaan van de doden. Ook voorzegd in de schrift. En tenslotte ten hemel gevaren. Gij voert ten hemel op volle eer de kerker met uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Woorden die van dit kindeke gezegd zijn. Nou, we zijn begonnen in de kribben. En we zijn geëindigd in de hemel. Hij heeft gedacht. Aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Die slaan als Abraham's einde gaat. Nu onze God zijn heil ons schijnt. Hij is toch niet aan ons voorbij gegaan vanmorgen. Hij roept zelfs op. De ganse aarde om te juichen. Van vreugde, vanwege dit heil, ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen Gods rechterhand. Doet grote kracht. Amen. Gaan wij samen zingen van psalm 98, het tweede vers. Ons danken en bidden. Heren, wij danken u hartelijk dat het nog een tweede kerstdag mocht zijn. O, we mochten bij de kribben verkeren. Is er een beter plekje op kerstdag dan daar te zijn waar de Heer Jezus is? Hij maakt toch het kerstfeest uit. Niet wat de wereld ervan gemaakt heeft en wat de kerk ervan gemaakt heeft, maar wat u ervan gemaakt heeft. Het is mijn kind. En ik heb het aan u willen geven. Opdat je niet verloren zult gaan, maar leven tot in eeuwigheid. O, gelukkig, Heer, dat dit evangelie nu al duizenden jaren mag klinken. 2000 jaar evangelie van de geboren zaligmaker. En waren de herders de eerste die in de stal kwamen? Hoeveel miljoenen zijn er niet gevolgd in de loop der eeuw? Hoeveelen ook uit Hellouw zijn door diezelfde woorden van de engel heen gegaan naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. En Heere, u weet of het druk geweest is vanmorgen bij u. Er is nog nooit een zondaar uit de stal weggestuurd. O, geef ons toch goede gedachten van u. Leer ons maar verstaan, Heere, dat we met ons totaal verloren bestaan maar één plek hebben waar we veilig zijn. En dat is bij u. Bij u, mijn koning en mijn God. Vind onze ziel dat zalig lot in en door de zaligmaker Jezus Christus, wien de kern het eeuwige leven is. Wij bidden u voor deze kleine gemeente. Ze is door u niet vergeten, Heer. En wat een wonder is dat. En geef dat ze er zelf ook van mogen weten dat dat heil niet aan ons voorbij is gegaan, maar dat het ons hart heeft ingenomen. Dat heil heeft God nu doen verkondigen, opdat die gerechtigheid van Christus ook de mijne zou zijn. Gedenk de broeders van de kerkenraad, de dienaar die u hier hebt gesteld, allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Wij dragen uw kerk op wereldwijd, bijzonder waar vervolging en verdrukking heerst. We bidden u voor uw bondsvolk Israël. O heerlijk, dat al die beloften in Christus Jezus ja en amen zijn, en zo ook ten aanzien van uw eigen volk Israël vervuld zullen gaan worden. Ook wat dit kind betreft naar het woord dat hen gezegd is. Heer, en zo mogen we het als in uw handen leggen. Verzoen ook het zondige, het tekort, het verkeerde. En wil dat wat u behagen komt met uw grote, onmisbare zegen bekronen. Geef ons nog een gezegende kerstdag, Heer. En gelukkig dat niet lang meer duurt, dat zondag is. Dan mogen we weer bij u zijn, Heere, in uw huis en onder uw bloed. Amen. Wij gaan tenslotte zingen Psalm 22. Daar zie je helemaal dat heil naar de volken gaat. Psalm 22, vers 14 en 16. Ast wendt het zich tot hult met hart en mond. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.